Je luistert naar het Kantelmoment, een podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise. Soms stuiten professionals, cliënten of verwanten in de zorg op problemen en loopt een situatie vast. Bijvoorbeeld als gevolg van onbegrepen of problematisch gedrag van een cliënt, naasten die zich niet gehoord voelen of teamleden die niet op één lijn zitten. Dan kunnen consulenten van CCE in een consultatie helpen om de vastgelopen situatie vlot te trekken. In deze podcast duiken we in zo'n consultatie en zoeken we samen met de betrokken partijen naar het kantelmoment. Welke actie, inzicht of aanpak deed de situatie ten positieve omslaan? In deze aflevering luisteren we naar het verhaal van Iris. Een jonge vrouw die langdurig verbleef op de behandelafdeling van een GGZ-instelling. Die eerste dag dat je kind naar de basisschool gaat. Rugzakje om, boterhammetjes in de trommel, een appel, een drinkfles. Een handje dat de jouwe stevig vasthoudt en dan dat moment dat je elkaar loslaat. Voor het raam zwaai je nog even en daarna tel je de uren tot je je kind weer mag ophalen. En dan de opluchting als je die brede glimlach ziet. Loslaten. Steeds een stukje meer. Steeds iets minder van jou en steeds iets meer van de grote wereld. Annie M. G. Schmidt schreef ooit de zinnen: want het is nou niet meer van mij. En veel geluk. Maar één ding vraag ik je, maak het niet stuk. Goed, dat ging over een verloren liefde, maar ik hoorde die woorden toen ik mijn kinderen uitzwaaide. Ik hoorde ze bij iedere stap die ze iets verder van mij vandaan bracht. Hoe zullen we haar noemen? Vraag ik aan haar ouders. Normaal verzin ik zelf een pseudoniem voor de mensen over wie ik vertel, maar dit keer zit ik tegenover haar ouders en wie kan haar beter een naam geven dan zij? Iris, zegt haar moeder. Goed, Iris. Dit is het verhaal van Iris.
Nou, ik zeg altijd, er is natuurlijk heel veel met haar aan de hand. Maar ze blijft ook nog altijd Iris, los van alles wat er speelt, hè, zeg maar. Iris zou ik omschrijven als vriendelijk wel, sociaal, maar ook wel heel beperkt, zeg maar. En dat is in de loop der tijden wel ernstiger geworden, heviger. Ja, en als ik dan over haar leven vertel, dus als kind hebben we eigenlijk altijd wel problemen gehad. En we konden dat aardig handelen zelf, veel schoolwissels gehad. Dat wel.
Helemaal in het begin niet, hè? Niet echt problemen. Het was voor een heel vrij kind. Kon lekker buiten spelen. Was heel goed met dieren, paardrijden. Maar hoe groter haar wereld werd, hoe complexer, hoe lastiger het voor haar werd.
Met Iris is veel aan de hand. Ze is nu 26. Vanaf haar 14e verblijft ze regelmatig in gesloten jeugdzorg en later in diverse GGZ-instellingen. In haar dossier staat: er is sprake van complexe psychiatrische problematiek, vermoedelijk dissociatie en een voorgeschiedenis van seksueel misbruik en weglopen. Ze worstelt met externaliserend gedrag, middelengebruik, relationele problemen, zelfbeschadiging en suïcidaliteit. Maar ook Iris was ooit een meisje op haar eerste schooldag. Een vriendelijk, sociaal meisje dat graag buiten speelde, gek was op dieren.
Ja, dat was een hele grote stap. Maar in het begin, geleidelijk aan, wordt je wereld groter. Hè? Je gaat naar een peuterspeelzaal.
Ja, oh zo. Ja.
En de lagere school werd het ook al moeilijker. Merkte ze zelf ook wel dat ze anders was. Ging zich heel erg vastklampen aan andere kinderen. Werd ook minder snel uitgenodigd, hè, op feestjes. Dus dan werd het al steeds lastiger voor haar. Maar toen was het eigenlijk nog heel overzichtelijk. En kon je het ook nog heel makkelijk bijsturen. Maar dat je wereld echt groter werd, ook met de mobiel en sociale media. En dat was inderdaad op de middelbare school.
Op de basisschool vindt Iris het lastig om aansluiting te vinden. Ze wordt gepest, ze wordt buitengesloten. Maar de structuur van een kleine school houdt het overzichtelijk. Haar ouders zoeken wel hulp. En eerst valt de diagnose ADHD, later autisme. In het broodtrommeltje naar school krijgt Iris nu ook een pilletje mee. eentje die ze vervolgens vaak niet inneemt. Iris krijgt een HAVO-VWO-advies en dat is een belangrijk moment binnen haar verhaal. Want jaren later zal blijken dat Iris weliswaar cognitief sterk is, emotioneel is zij vele malen jonger dan haar werkelijke leeftijd. Daarnaast zal blijken dat de overstap naar de middelbare school, een stap dieper de grote wereld in, een stap te ver is voor Iris. En binnen een jaar gaat het helemaal mis.
Maar uiteindelijk was dat ook gewoon niet in de gaten te krijgen, want zij kreeg hele foute contacten ook op social media, hebben we gezien achteraf, hè. Echt misbruik, maar ook met foto's. Onder druk zetten ook, van buitenaf. Het
is toch een manier voor haar om aandacht te krijgen. Ja. Hè? En nou ja, op sociale media kun je wel aandacht krijgen. Alleen niet altijd zie je de goede contacten. En daar zag je, op de middelbare school zag je ook al dat ze zich probeerde aan te passen. Dus met opmaken.
Extreem.
Met de kleding.
Ja.
En dat geleidelijk aan werd het ook steeds meer dwangmatig.
Heel dwangmatig.
Steeds langer bezig was met zich opmaken. Proberen daarin de zekerheid te zoeken.
Iris is steeds langer bezig met zich opmaken, totdat het dwangmatig wordt. Ze ontwikkelt een eetstoornis. Ze doet er alles aan om geaccepteerd te worden, gezien. Ze kopieert het gedrag dat ze om zich heen ziet. Maar de tienerwereld waarin ze zich moet voortbewegen is keihard. En ze wordt steeds harder gepest. Ondertussen verliest ze zichzelf op social media vanuit de overtuiging dat als ze beantwoordt aan de vraag van de ander, ze misschien wel geaccepteerd wordt. Ook als haar de meest vreselijke dingen gevraagd wordt om te doen. Het gaat steeds slechter met Iris en uiteindelijk lukt het haar niet meer om naar school te gaan. Ze wordt opgenomen op een GGZ-afdeling. Maar ook daar escaleert het wanneer Iris meer externaliserend gedrag laat zien en steeds agressiever op haar omgeving reageert.
Maar dat ging helemaal mis. Ook daar liep ze weg. Want daar maakten ze afspraken, weet ik veel, met mannen.
En ze bleef die contacten onderhouden.
Dat heeft ze gedaan. Dat is ook geëscaleerd op die groep. Ze kreeg ook echt wel hele, ja, toch echt wel externaliserend gedrag, zoals ze het nu noemen. Echt agressieve uitingen. Waardoor ze weg moest. Maar ja, dan kom je in een spagaat terecht. Want we hebben nog een andere dochter. Ja, je zit ook zelf op je tandvlees. Want we hadden thuis ook escalaties. Dus op een gegeven moment is het gewoon geen doen meer. Dus we hadden zoiets van, ja, luister eens even. Jullie bij de GGZ kunnen niet. Wat verwacht je nu van mij? Dat ik het kan. Dan hebben we echt gezegd, ja, dat was wel heel moeilijk. Maar wij waren toen niet mee naar huis genomen. En dat resulteerde weer in een gesloten opname. Nou, en zo kom je in een hele rits terecht.
Het blijkt ontzettend lastig om de juiste plek te vinden voor Iris. De GGZ heeft geen behandeling voor haar psychische problemen, waardoor haar gedrag steeds extremer wordt. Iris wordt hierdoor steeds weer weggestuurd omdat haar problematiek nergens helemaal past. Uiteindelijk komt Iris terecht in een groep met jongeren waar de GGZ ook geen directe oplossing voor heeft. Jongeren met ernstige psychische problemen en heftig probleemgedrag.
En dan kom je tussen jongeren terecht waar ze eigenlijk helemaal niet thuis hoort.
Echt
heel
niet.
Extreem gedrag. Met,
dat kent ze ook wel niet.
Agressie, ja. Met automutilatie, met eetstoornissen. En dat, ja, dat kopiëren, dat aanpassen aan de anderen, dat is ze daar ook gaan doen. Dus al die problemen kwamen erbij. Dus met automutilatie kwam erbij, agressie, brutaal.
Ja, dat liep echt steeds verder uit de hand.
Uiteindelijk loopt ze weg. Een meisje van 14 die 5 dagen lang spoorloos verdwijnt. Wanneer ze gevonden wordt, is ze ernstig vervuild en in de handen van pooiers.
Ze is daar, ja, in handen van pooiers gevallen, die haar gedrogeerd hebben en overal naartoe gebracht. Dus dat is echt gigantisch misgegaan. Ja. En dan zie je haar naïviteit, want dan ben ik nooit meer vergeten. Ja, mama, zei ze, waren toch wel lief voor mij, want ze gaven me McDonald's. Ik denk, vreselijk als je dat dan hoort. Gewoon niet zien, hè, hoe erg het was. Ja, en al met al is ze daar wel trauma's van opgelopen. Nou, 100% zeker.
Opnieuw wordt Iris gesloten geplaatst. Ze begint zichzelf zwaar te automutileren. Iris zal 2,5 jaar op een psychosafdeling verblijven. Een gespecialiseerde afdeling binnen de gesloten jeugdzorg voor jongeren met zeer complexe problematiek. Daar escaleert het zo hevig dat ze uiteindelijk in de pijregeling, in de volksmond ook wel jeugd-TBS, terechtkomt. Omdat ze ondertussen volledig ontoerekeningsvatbaar is. Hoe zwaarder de plek, hoe zwaarder haar gedrag wordt, want dat is wat Iris doet. Ze past zich aan, ze kopieert. Uiteindelijk gaat de pijmaatregel eraf. Iris is ondertussen 20 jaar en heeft al jaren van geslotenheid achter zich liggen. Ze gaat terug naar een GGZ-afdeling.
Had ik weer discussie, ook wel met die behandelaar. Zo van, luister, ze is vanaf de 14e gesloten geweest. Die overgang kan gewoon niet te groot zijn. Die moet geleidelijk aangaan. Ja, en dat was mijn frustratie. Die heeft gewoon echt niet goed geluisterd. Met als gevolg dat echt letterlijk alles ging open. En met als gevolg dat het ook volledig uit ontspoorde. Want je komt op een afdeling terecht waar ook mensen zitten die daar ook opgenomen zijn vanuit een TBS-maatregel. Er zitten best wel veel mensen met verslavingsproblematiek bij. En wat gebeurt er? Ja, volle bak drugsgebruik. En ook heel dun, mager, dat weet ik nog heel goed. En dat is op een gegeven moment helemaal fout gegaan.
Iris verplaatst nog een aantal keer. De jeugdgevangenis, andere afdelingen van de GGZ. Iris vertoont ernstige vormen van automutilatie. Ze is verslaafd aan drugs en drank. Ze loopt met regelmaat weg. Op een dag moeten ze haar zelfs van het spoor halen. En uiteindelijk komt ze op de GGZ-afdeling terecht waar ze nu nog steeds verblijft.
En de reden was ook dat je zag van, nou, dan lijkt het goed te gaan. Je gaat vrijheden opbouwen, ja. Ze krijgt meer verantwoordelijkheid. En dan loopt het weer helemaal vast, het escaleert, het zakt weer helemaal in, teleurstelling. Geleidelijk aan weer opbouwen, meer verlof, meer verantwoordelijkheid. En het lijkt allemaal goed te gaan. En dan escaleert het weer, dan loopt het helemaal uit de hand. Dus dan moet je weer helemaal terug naar eigenlijk vanuit isoleren weer allemaal opbouwen.
Ja.
En dat is een, ja, dat patroon zagen we steeds terug. En op een gegeven moment wisten ze het bij de GGZ ook niet meer.
Je hoort één van de twee persoonlijke begeleiders van Iris. Zij is GGZ-agoog op de afdeling waar Iris terechtkomt.
Ja, ik kende haar al van een eerdere opname. Zij is in de tussentijd is zij uitgeplaatst geweest naar een andere afdeling. En zij is daarna weer terug aangemeld op de longcare. Ik was er inderdaad op de dag ook van opname. Het ging niet zo heel goed met haar. Ik denk dat we dat wel met elkaar allemaal kunnen stellen. Zij zat in een heel destructief patroon. Zij had ook heel veel gebruikt. En eigenlijk toen zij bij ons kwam, was zij ook wel echt heel erg boos. Dat ze eigenlijk terug op de longcare zat, beperkt daarin werd. Dus wij gingen eigenlijk gewoon even vanuit rust terug starten. Ja, zij is eigenlijk opgenomen en zij dacht eigenlijk, oh, helemaal mijn kamer is gestript en ik mag helemaal niks meer. Dat was eigenlijk vooral niet de intentie. De spullen moesten vooral gewoon gecontroleerd worden. Maar daar was zij gelijk eigenlijk al heel erg boos over. Ja, dat ze het eigenlijk niet zo goed begreep.
Iris is boos. Woedend eigenlijk. Ze gooit met spullen, ze slaat met de deuren, ze schreeuwt, ze huilt. En hoewel het team rust en veiligheid wil creëren voor haar, voelt dat voor Iris alsof ze wordt beperkt. Alsof haar spullen worden afgenomen. Het is moeilijk om contact met haar te krijgen. En in die eerste periode moet ze meerdere malen naar het ziekenhuis gebracht worden, omdat ze middelen tot zich heeft genomen. Alcohol, speed, maar ook opgespaarde medicatie. Periodes van rust en onrust wisselen elkaar af.
Ja, ik heb bijvoorbeeld gehad dat zij alle verschillende middelen had ze verstopt tussen haar spullen. Dus we hadden op een gegeven moment het beleid, dan gaan we haar kamer even strippen. Zodat we de spullen in elk geval achter slot hebben, dat zij in elk geval nu niet kan gebruiken. En echt eventjes tot rust kan komen en haar psychische toestandsbeeld echt even kan stabiliseren. Ja, en dat zij daar eigenlijk heel erg boos op wordt. Met de dreigementen ook naar mij toe in deze uitend. En je ziet ook dat het contact dan ook gewoon weg is. Ze is heel defensief, heel erg boos, praat de hele tijd door je heen.
Wanneer er periodes aanbreken waarbij Iris rustiger lijkt, proberen ze haar langzaam weer wat vrijheden te geven. Dat waar ze zo ongelooflijk naar verlangt.
Ja, wij zijn haar eerst goed gaan instellen ook op medicatie. Maar ook zijn we gaan starten met, toen de rust eigenlijk terugkwam en er wat meer contactopbouw was, zijn we vrijheden gaan opstarten. En eigenlijk zag je daarin ook wel dat ze eigenlijk overvraagd werd erin. Zij viel ook terug in drugsgebruik. En het lukte haar niet om daar op een andere manier mee om te gaan. Ze hebben op een gegeven moment de verslavingsartsen bij betrokken. De inzichten van allemaal disciplines samengevoegd met oké, wat kunnen we hiermee en wat gaan we proberen? Eigenlijk zagen we elke keer als we gingen uitbreiden met verloven en dan onbegeleid verlof, dat ze daarin meer terug ging vallen. Maar ook de drugsproblematiek mee de kliniek in nam. Dus dat ze ook eigenlijk binnen de kliniek ging gebruiken.
Haar ouders benoemden het al eerder. Iedere keer dat het beter lijkt te gaan en men de teugels iets laat vieren, gaat het weer mis. Daarnaast beginnen ze ook te twijfelen of Iris de behandelplannen die er op dat moment klaar liggen, wel aan kan. Zou het kunnen dat ze haar overvragen? En hoewel ze overkomt als een intelligente, jonge vrouw, ze emotioneel wellicht veel jonger is dan ze lijkt. Vrijheid. Escalatie. Terug naar af. Vrijheid. Escalatie. Terug naar af. Een steeds maar terugkerend patroon dat men maar niet verbroken krijgt. Totdat ze besluiten, zo kan het niet langer. En iemand van buiten wordt gevraagd om mee te kijken. Niet om het op te lossen, maar om te zien wat zij zelf niet kunnen zien. Kim Linders wordt betrokken als CCE-consulent.
Ja, het team heb ik zeker gesproken. En het eerste wat ik doe is haar ventileren. Van wat gaat er juist goed? Wat is lastig? Wat maakt dat het lastig is? Wat maakt dat het juist goed gaat? Dus daar zoek ik als eerste vaak op in. En dan gaan we gewoon echt kijken naar wie mevrouw is, wat haar levensverhaal is. Dus echt vanaf de geboorte tot aan en nu, en de nu-situatie. En dan gaan we kijken welke gebeurtenissen allemaal plaats hebben gevonden op fijne gebeurtenissen, op minder fijne gebeurtenissen. En welke rode draden zien we hierin? En welke rode draden herkennen we dan nu nog steeds terug? Misschien vanuit een vroegere levenslijn in de huidige situatie.
Samen met het team zoekt Kim naar de rode draden in het leven van Iris. Naar haar kernovertuigingen. Een gedragskundige wordt betrokken. En samen met het team plakt Kim een stuk tape op een tafel. Post-its met gebeurtenissen, momenten, breuken. Alles wat belangrijk is geweest. Alles wat ingrijpend was. Gezamenlijk is het alsof ze een wandeling maken door het leven van Iris heen.
Deze rode draden liepen vooral met geef me houvast, geef me duidelijkheid. En mag ik zijn wie ik ben? En mag ik mezelf ook ontwikkelen, ook uitspreken? En dat waren de rode draden wel van haar kernovertuiging, zo noemen we dat dan. Haar kernovertuiging was, mag ik mezelf laten zien.
Deze ontdekkingsreis is confronterend voor de begeleiders. Het besef hoeveel er is dat ze niet weten. Verhalen die ze nog niet kennen. Maar er ontstaan ook gesprekken tussen collega's. Het besef dat iedereen aan tafel zit met zijn of haar eigen ingangspoort. En aan die tafel vol tape en post-it blaadjes ontstaat een gezamenlijkheid. Een belangrijke ontdekking binnen het proces met het CCE is de emotionele leeftijd van Iris. Hoewel daar eerder al vermoedens waren, wordt deze nu echt uitgezocht. We hebben een kalenderleeftijd, we hebben een IQ... En deze komen bij Iris aardig overeen met elkaar. Maar emotioneel zit zij rond de 2-3 jaar. Van de buitenkant komt ze dus over als vele malen volwassener dan ze eigenlijk is. Ze lijkt verantwoordelijkheden aan te kunnen, maar kan dat niet. Ze begrijpt wat je zegt, maar ze kan het niet toepassen. En hierdoor is het net of je een kind van 3-4 jaar steeds meer verantwoordelijkheden geeft, steeds meer vrijheden. En dat kan ze dus eigenlijk niet aan. Dus dat levert steeds meer druk, spanning op. En van daaruit krijg je die escalatie. En daarmee verandert de vraag. Het is niet langer, wat wil Iris, maar wat heeft ze nodig?
Bijvoorbeeld, iedereen heeft wel eens een wens. Maar sluit die wens ook aan bij jouw onderliggende behoeften. Mevrouw wil ook graag bijvoorbeeld naar de kroeg. Ook graag uitgaan. Ik wil ook lekker naar de stort toe kunnen gaan. Maar toen die vraag helemaal af ging bellen, zei ik van, maar is dat eigenlijk wel echt haar wens? Of ligt een andere behoefte onder? En doet zij dit soort uitspraken omdat zij het in, ja, hoe eenmaal gewend is? Van ja, wij gaan allemaal een keer op stap of we gaan vrienden ontmoeten. Alleen, ja, mevrouw raakte helaas wel met andere milieu in aanraking, waardoor zij dus opgeschaamd is geraakt door mensen die zij ontmoet heeft. En daar hebben we eigenlijk heel te bestilgestaan. Maar wat ze nu vraagt aan jou als begeleider, ik ook graag verlof. Wat is dat eigenlijk? Dus is het echt op verlof gaan? Gaan we een uurtje de stad en je komt er terug? Of zit er dus allemaal schonder? En daar kwamen eigenlijk wel heel erg uit dat er komt bij haar was van ik wil ook graag het gezellig hebben. En het fijn hebben met iemand samen. En de prikkel van buiten, die zijn voor mij veel te wijd. Dus ik heb wel een bepaald kader nodig. En eigenlijk in het kader dat ik het daar wel ondersteuning bij nodig heb. Dus dat iemand wel mij volgt en er voor mij is, als ik een keer een verkeerde stap maak, dat iemand mij weer op het rechte pad kan zetten.
Daarbij ontstaat het besef dat wanneer iemand eigenlijk constant overvraagd wordt, deze persoon ook steeds het gevoel heeft de ander teleur te stellen.
En als wij haar stok steeds aanspreken op een volwassen leeftijd en volwassen waarden en normen die wij allemaal van anderen ook normaal vinden, dan overvraag je iemand steeds. En dan druk je eigenlijk continu op haar pijnpunten. Want zie je, wat doet weer niet goed genoeg. Mag er weer niet zijn. En als wij dus heel de tijd op die pijnpunten blijven drukken, ja, dan maak je iemand nog kleiner. Terwijl ik natuurlijk wil hebben dat iemand ook letterlijk zijn eigen zelf, zijn eigen innerlijke zelf, meer mag gaan laten groeien. Want daar groei jij ook van. Wij zijn allemaal gegroeid door succeservaringen.
Kim gaat met het team kijken naar Iris, haar werkelijke behoefte. Niet naar wat ze heeft gezien, wat ze kopieert. Dat waarvan ze gelooft dat jij vindt dat dat haar behoeftes zouden moeten zijn. Maar waar leeft ze van op? Binnen welke structuren ervaart ze veiligheid? Zelfs wanneer het betekent dat je de regels op de afdeling net even voor haar moet aanpassen. Juist zodat ze het gevoel heeft dat ze ook vrijheid ervaart.
En dan ga ik wat terugkijken naar de menselijke behoeftes. Die kun je onderdelen in fysieke behoeftes, emotionele behoeftes, zingevende behoeftes en de mentale behoeftes. En wat zegt dat bij haar? Dus hoe voorspelbaar is haar leven? Hoeveel duidelijkheid krijgt ze? Hoeveel veiligheid haalt ze letterlijk uit jou als begeleider? De vaste ritmes die er zijn, uit haar eigen kamer. Is haar eigen kamer ook echt veilig? Of staan er ook zaken die misschien toch in overprikkeling zitten? En krijgt ze waardering voor wie ze is? En onvoorwaardelijkheid, dus ook al eens een keer een slecht moment. Is dat dan gelijk een straf voor de hele dag? Of kunnen we zeggen van, het is je nou niet gelukt, maar we gaan er samen voor zorgen dat de activiteit ook afgemaakt kan worden. En we lezen ergens humor en plezier uit. Dus dat zijn allemaal dingen die wij in kaart hebben gebracht met het team.
Binnen het proces met CCE is misschien wel het grootste kantelmoment het inzicht: we hebben Iris overvraagd. Hoewel ze overkomt als een jonge vrouw die duidelijk haar wensen kan uitspreken, is ze emotioneel eigenlijk ontzettend jong. En het is voor haar van groot belang dat haar begeleiding wordt afgestemd op haar emotionele ontwikkeling, aansluit bij haar behoeften. Constant vertragen, de rust behouden, te beseffen dat wanneer zij benoemt dat ze naar de kroeg wil, de behoefte daarachter eigenlijk is: ik heb nabijheid nodig. Want Iris kan niet naar de kroeg of alleen naar buiten. Ze haakt te gemakkelijk aan bij ongezonde contacten, want zelfs bij mensen die slechte bedoelingen hebben met haar, zal ze proberen aan te sluiten. Maar hoe creëer je dan wel geluksmomenten? Zingeving.
Zij ging ook bijvoorbeeld over een stukje zingeving en daginvulling. Daarvan hebben we gekeken, wat vindt zij, waar haalt zij voldoening uit? Nou, bijvoorbeeld uit de dieren. Oké, hoe kunnen we dat dan? Dan gaat ze bijvoorbeeld naar de tuin één keer in de week. En dat doet zij dan heel erg trouw ook. Dat zit gewoon in haar weekstructuur meegenomen, maar ook daarin gekeken, wat is voor haar kwaliteit van leven? Dat is dus ook naar huis toe kunnen, met de hond daar spelen. En dat proberen we dan ook zo mee te nemen en belangrijk daarin te maken.
Maar die voldoening zie je niet alleen terug bij Iris zelf. Met de kleine stappen en de nieuwe inzichten ontstaat er ook ruimte bij het team.
Sowieso is heel het stukje rondom het drugsgebruik, dat is sowieso momenteel op de achtergrond. Zij ik denk dat er een heel grote groei is in het behandelcontact wat wij met haar hebben. Waarin het contact best wel laagdrempelig, denk ik, ook voor haar plaatsvindt. En zij toont daarin ook wel, zeg maar, de warmte in het contact die wij nu met haar ook voelen. Dat komt denk ik ook wel omdat wij dus onze verwachtingen zo hebben aangepast. Zij hoeft niet voortdurend meer op haar tenen te lopen om te laten zien dat ze het kan. Maar ze wordt gewoon geaccepteerd eigenlijk zoals ze is. En daarbij komt dan ook wel een stukje openheid die ze wat meer geeft. Waar ze last van heeft, wat ze moeilijk vindt. Of waar ze soms tegenaan loopt. En daar laat ze zich dan wel, vind ik, ook wel iets meer in ondersteunen dan voorheen. Want voorheen was het, nee, het is er niet. En nu is het, ja, ik heb hier wel eens last van. En mag je daar met haar nog op terugkomen, ja.
Ook voor Iris, haar ouders, heeft dat veel opgeleverd.
Dat je vooral ook niet te veel van haar verwacht. Dat is me heel erg bijgebleven. Niet te veel eisen stelt. En wat ik daar hebben we ook echt wel gesprekken over gehad. Ik ben zelf heel actief en jij ook. Dus daar is het best moeilijk, want zij kan heel weinig. Dus maar zij gaat ermee, geef niet, laat haar dan maar op die bank zitten. Laat maar gewoon. En ik denk dat mag er zijn. Dus dat is me ook wel bijgebleven. Dat kan ik nou ook beter. Want in het begin heb ik altijd neiging om te gaan activeren. Van hup, kom op. Maar dat moet je gewoon niet doen. En dat gaat wel beter, maar het blijft nog wel lastig. Hè? Af en toe bij tijd en wijle voor ons om dat
ja, een kleine eenvoudige ding is al heel tevreden. Gewoon lekker spelletjes doen of ja, dat.
Ja, en zit heel erg vast in de structuur.
Ja.
Dus het is ook echt altijd als hier met verlof is standaard spelletjes doen.
Ja.
Maar ik vind niet veel meer, hè. Met de hond wandelen, knuffelen. Ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje.
Hoewel de vele overplaatsingen Iris weinig goeds hebben gebracht, is er nu toch opnieuw behoefte aan één laatste verhuizing. Een plek die ze werkelijk haar thuis kan gaan noemen.
Ja, alleen de vorm en wat ze nodig zou hebben qua wonen, dat was nog wel onduidelijk. En gauw ga je daar ook zelf te ver in, dat je zoiets hebt van misschien begeleid zelfstandig wonen. Ja. Maar dat is nu wel duidelijk dat het allemaal veel te hoog gegrepen is. Moet echt wel meer, ja, wat je al zei, meer besloten zijn. Meer in een woongroepachtige setting. Liefst dan wel met een eigen klein appartementje of een ruimere kamer.
Ja, en 24 uur is nabijheid. Eigenlijk recht van nabij. Maar ook een zekere controle op de in- en uitgang. Hè. Zeg maar niet zo gesloten als het nu is. Hè, want dat is echt heel gesloten. Maar wel dat je kan zien, hey, ze gaat weg en ze komt terug. Dat je weet wat er gebeurt.
Een plek die nabijheid en veiligheid biedt. Misschien een klein appartementje, het liefst dieren in de buurt. Want wanneer ze thuis bij haar ouders is, knuffelt ze uren met de hond. Een plek waar ze zich kan terugtrekken, muziek kan luisteren. Want Iris is tevreden met de kleine dingen, dat is een kracht van haar. Eigenlijk is haar behandeling bij de GGZ-afdeling klaar, maar er zijn wachtlijsten en dat plekje is niet makkelijk gevonden. Haar persoonlijk begeleider hoopt mee te kunnen geven aan een toekomstige plek.
Geduld, dat je echt veel kunt bereiken met haar als je geduldig bent in het opbouwen van het contact. En daarin ook wel iets van jezelf durft te delen. Ik denk dat Iris daar heel erg gevoelig voor is. Als je wat kwetsbaarheid van jezelf durft te laten zien. Dat zij dan ook wel daarin durft te delen. En dat heel erg helpend is voor het contact wat je met haar hebt. En daarin ook wel eerlijk bent. Dus ook al is het nieuws niet altijd fijn of het bericht niet altijd fijn. Als zij de oprechtheid voelt, dan geloof ik in elk geval dat het altijd de boodschap beter aankomt en dat zij hem ook beter zal begrijpen of accepteren. Ja.
Voor iemand die emotioneel snel overvraagd raakt, is nabijheid geen luxe, het is een voorwaarde. Het gevoel dat er iemand is die er ook echt is, die met je afstemt, die jou veiligheid kan bieden. Maar diezelfde nabijheid vraagt ook iets van een begeleider. Het kan de grenzen doen vervagen en daarmee ook de verwachtingen. Goede begeleiding leeft in dat spanningsveld. Nabij en menselijk, maar ook professioneel. Gedeeld met anderen. Niet minder betrokken, maar wel bewust betrokken. Iris heeft de afdeling geleerd dat vastlopen niet betekent dat je hebt gefaald. dat dat niet altijd betekent dat jij niet de juiste persoon of de juiste instelling bent om iemand verder te helpen. Dat je vragen mag hebben, zonder antwoorden. Niet altijd hoeft door te schuiven naar iemand die het zogenaamd wel weet. Dat het soms beter is om stil te staan en om hulp te vragen. En dat je de tijd mag nemen om wel de juiste persoon, de juiste behandelaar te worden. Het zijn stuk voor stuk kantelmomenten. Voor het team, de ruimte te creëren om te pauzeren. Het in kaart brengen van Iris haar levensverhaal. Het besef dat Iris overvraagd werd. En voor Iris, het besef dat ze niet hoefde te presteren om erbij te horen. Dat zij anderen mag leren dat het kleine genoeg is. Een tuin, de hond, een spelletje op de bank. Rugzakje om, appeltje mee. Loslaten, steeds een stukje meer. In een wereld die steeds iets groter groeit. Ze is 26. Ze gaat 1 keer per week naar de dieren op het terrein. Ze knuffelt met de hond als ze thuis is bij haar ouders. Ze luistert muziek op haar kamer. Ze is Iris. En veel geluk. Maar 1 ding vraag ik je. Maak het niet stuk. Je luisterde naar Het Kantelmoment. Een podcast van het Centrum voor Consultatie en Expertise. Deze aflevering werd gemaakt door mij, Robin van den Heuvel van Medusa Media, en geproduceerd door Exp Inc. Deze casus werd aangedragen door Karijn Renke en Yvonne Stap, CCE-coördinatoren van de consultatie. Wil je meer weten over de onderwerpen die we bespreken? Bezoek dan onze website op cce.nl/podcasts voor aanvullende informatie en verdiepende content. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.